De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal, zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks, the number one in consumer AI.
Welkom bij de Retail Trends podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Suzanne Krauw, voormalig Managing Director van H&M Nederland. Zij is sinds begin dit jaar actief als CEO van Desert Spring. Deze start-up richt zich volledig op sustainable en circulair maken van het looiproces in de leerwarenindustrie. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retail Trends Media. Suzanne, leuk jou vandaag te mogen interviewen hier in het zonnetje in Rokanje.
Zeker leuk.
We horen wat bijgeluiden, vogeltjes. En er zijn hier ook nog wel op het hotel op een dak aan het werk. Maar goed, dat hoort er allemaal bij voor de sfeer.
Zo is het.
En Rokanje, wat is dat voor jou? Wat betekent dat voor jou?
Ja, het is een heerlijke omgeving. Het strand. Uiteindelijk zijn we hier een paar jaar geleden gekomen. Ook met een chalet aan het strand.
Okay.
Dus fantastisch.
Jouw homebase.
Ja, zeker.
Even voordat we met jouw H&M-carrière aan de slag gaan. Desert Spring, een start-up. Waar richten jullie op?
Het is een sociale onderneming die zich richt op het verduurzamen van de leerindustrie.
Ja.
Waarbij we dus een looimiddel hebben ontwikkeld. Gemaakt van de blaadjes van een duindoornplant.
Ja.
En het is zo dat een duindoornplant verwoestijning tegengaat. Dat is niet bij iedereen bekend. Maar deze plant heeft bijzondere eigenschappen.
Ja.
Die bindt stikstof, neemt ook CO2 op en heeft een herstellend vermogen. En groeit in vaak droge gebieden. En dat maakt het helemaal mooi dat het weer werkgelegenheid biedt.
Ja.
Voor mensen die dat daar heel goed kunnen gebruiken.
Dat is mooi. En wij gaan daar straks nog wel even verder over praten. Maar laten we eerst starten met jouw studie. Je hebt fashion design gestudeerd.
Ja.
Ja. Modemeisje meteen.
Nou, het was wel redelijk vanzelfsprekend dat ik die kant op zou gaan. Van kinds af aan was ik al heel druk met de naaimachine. En was ik truien aan het breien op de bank. Dus voor mij was het geen vraag dat ik mode en design wilde gaan studeren.
En dan na je studententijd start je bij H&M.
Ja.
Is dat een bewuste keus?
Eigenlijk kwam dat doordat mijn vader een vacature in de krant zag staan en mij daarop gewezen heeft.
Ja.
Dat was een vacature voor store manager op de Lijnbaan in Rotterdam. En zijn Maurits was relatief nieuw.
Ja.
Natuurlijk in 89 in Nederland begonnen. En in 94 voor de Lijnbaan.
Kende je H&M toen al of was voor jou eigenlijk nieuw?
Eigenlijk helemaal niet zo goed.
Okay.
Nee. Dus ik heb daar gesolliciteerd en het leek me fantastisch.
Ja.
Op de functie store manager. En ik ben aangenomen als verkoopmedewerker.
Okay.
Met de mogelijkheid om door te groeien.
Nou, volgens mij is dat aardig gelukt. Als je kijkt naar die winkelvloertijd. Hè, verkoopadviseur. Welke retailles heb je daar geleerd die je in je latere carrière hebt kunnen gebruiken?
Ik kan zeggen dat de volledige basis daar vandaan komt. En ook later in mijn carrière heb ik er zoveel profijt van gehad dat ik gestart ben op de winkelvloer. Dat je weet wat daar gebeurt, hoe het is om er te werken, klanten te helpen, met de goederen bezig zijn.
Ja.
Dus als ik later routines wilde implementeren of bij winkelbezoeken, kon je veel beter erin verplaatsen hoe het daadwerkelijk is.
Okay.
Dus ik ben daar altijd heel blij om geweest.
Ja.
Ik denk daarnaast ook dat het wel mij geholpen heeft om mijn hele carrière wel met beide benen op de grond te blijven staan.
Okay. Ja, nou, dat is heel belangrijk. En maar een anderhalf jaar word je inderdaad die store manager al. Dan moet je een enkele leiding geven.
Ja.
Hoe was dat?
Dat was ook op de Lijnbaan. Dus ik kon doorgroeien in de winkel waar ik werkte.
Ja, ja.
Naar department manager en daarna store manager. Daar heb ik veel geleerd ook over leidinggeven. Want je komt in het begin ook in situaties dat je communicatie misschien nog niet goed genoeg is. Waardoor je natuurlijk een balans moet vinden tussen de dingen die gedaan moeten worden, maar ook de mensen tevreden moest houden.
Ja, ja.
Gelukkig was het een team wat veel feedback kon geven. Dus door vallen en opstaan leer je.
Ja, en dan ben je store manager een paar jaar en dan één keer dan... Ja, nou, één keer na 6 jaar eigenlijk word je uitgezonden naar de Verenigde Staten. Dat is een behoorlijke stap voor het meisje van de lijnbaangracht. Of een lijnbaan, bedoel ik.
Exact. Nou, op dat moment was het ook voor mij nog helemaal niet het idee dat ik echt uitgezonden werd om daar te blijven.
Nee.
Ik weet nog goed, ik werd op donderdag gevraagd of ik op zondag kon vertrekken.
Ah, joh.
Om te helpen voor 4 weken in Boston bij de opstart van Amerika.
Okay, dat was de eerste...
Niet de eerste winkel, want we waren in New York ook open.
Oké. Okay.
Maar echt wel aan het begin, de opstart in Amerika.
Heb je idee waarom ze
4 weken gaan.
Heb je idee waarom ze jou vroegen?
Nee.
Nee?
Ik mag hopen omdat ze dachten dat ik dat goed zou kunnen.
Oké. Okay. En wat vond je daarvan?
Ja, heel leuk. Ja. Dus eigenlijk heb ik daar gelijk ja op gezet.
Ja.
Ik heb mijn koffer gepakt.
Met het idee om na een maand terug te komen.
Voor 4 weken te gaan helpen met sollicitatiegesprekken.
Oké, okay, ja.
Nou, en eigenlijk is het daarna zo gegaan dat ik dat heb gedaan.
Ja.
En ook met helpen met de opstart van winkels. Trainen van nieuwe mensen. En zo ben ik daar ingerold.
Je bent blijven hangen volgens mij.
Ik werd er eigenlijk ieder jaar gevraagd of ik langer wilde blijven. En uiteindelijk doorgegroeid naar regio manager. Ik ben totaal 6 jaar in Amerika gebleven.
Wow. Als je nou kijkt naar je hebt dan die ervaring in Nederland op de lijnbaan. Je gaat naar de VS, Boston en andere steden. Wat zijn dan de grootste verschillen die je bent tegengekomen?
Sowieso was het heel leerzaam. En in het begin ook natuurlijk wennen. Het is goed geweest voor mijn persoonlijke en mijn professionele ontwikkeling.
Mm-hmm.
De grote verschillen die je in het begin zeker tegenkwam waren dat in Nederland met name meer eigen initiatief vanzelfsprekend is.
Ja.
Sterker nog, de Nederlander vraagt vaak, als er iets gevraagd wordt, waarom?
Okay.
Is dat wel nodig?
Nou ja,
waar in Amerika alles vrij letterlijk genomen werd en men gewoon daadwerkelijk deed als de manager, zogezegd, het zegt.
Okay.
De andere grote verschillen, wel in de positieve zin ook, is dat de service daar wel veel meer vanzelfsprekend was als dat het in Nederland is.
Oké. Okay. We vaak hier al zeggen, we zijn een beetje fake, hè? Dat how are you?
Het is vriendelijk. Okay. Ook al kan het fake zijn, het is in ieder geval vriendelijk en beleefd.
Oké, okay, ja.
En daar is wel ook respect voor iedereen's persoonlijke ruimte.
Ja.
En ja, in die zin is het wel, denk ik, ook een stuk. Nou, dat is ook leerzaam geweest hoe je service kan verlenen op een goede manier. Daar heb ik wel meegenomen. Daarnaast heb ik er ook veel van kunnen leren dat je hoe je communiceert met mensen om zaken uit te leggen, meer op het gebied van training en coaching.
Alright. En dan na 6 jaar, dan kom je terug naar Nederland.
Ja.
Dan word je sales manager van H&M Nederland. Dan word je verantwoordelijk voor de omzet en de reilen en zeilen van alle winkels. Hoe was dat?
Ja, ook leuk. Ik kwam terug. En natuurlijk moet je in het begin wennen. Want daar is toch alle winkels waren open van 9:30 tot 9:30, 22:00 s'avonds.
Ja.
Grote shoppingmalls, weinig straatlocaties. En toen kwam ik in Nederland en dan loop je toch in het begin tegenaan dat het een beetje 9 tot 5 is. Iedereen wil graag bij het avondeten weer thuis zijn.
Oh ja, 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 ja.
Dus, maar in het begin heb ik daar, ik ben eigenlijk gestart door gewoon heel veel weer winkels te bezoeken.
Ja.
Met area managers op pad. En zorgen dat we met het support office team en daarnaast de area managers en de winkelteams 1 visie konden krijgen. Wat we wilden gaan doen. Daarnaast.
Hoeveel ruimte krijg je dan om dat te kunnen doen? Want je bent natuurlijk, je bent een landenorganisatie. Je bent gekoppeld aan uit hoofdkantoor Zweden. Hoeveel ruimte heb je om daar toch eigen dingen te kunnen doen?
Ja, zeker in die tijd heel veel. Het ging met name om de resultaten die je behaalde.
Mm-hmm.
En er is wel een filosofie op binnen Hennis & Maurits dat uiteindelijk zo is als je dingen uitprobeert, dat we van elkaar konden leren.
En je zult echt wel ruimte om het anders te doen? Of...
Ja, zeker wel.
En waarmee wilde je onderscheiden? Hoe kon je het verschil maken? Wat zijn de dingen die je anders ging doen dan daarvoor gedaan werden bijvoorbeeld?
Nou, uiteindelijk kwam dat ook vooral meer in de managing director rol. Dat ik zaken heb aangepakt om anders te gaan doen.
Ja, dat is al 3 jaar later, hè?
Dat is 3 jaar later. Natuurlijk. Als sales manager ben ik namelijk het tweede gedeelte van die periode vooral bezig geweest met het expansieteam en het openen van nieuwe winkels.
Oké, okay. Ja. En qua collectie, dat is allemaal standaard. Dat is gewoon vanuit overal hetzelfde. Dus je hebt vooral invloed dan op jou, je team en locaties eigenlijk. Dat zijn de twee belangrijkste.
Ja, en het is wel belangrijk dat je natuurlijk zorgt dat je goed communiceert. Dat je voldoende hebt wat je wil, wat je nodig hebt aan goederen. En in mijn tijd als sales manager werden we net planning market. Dat we een gedeelde voorraad kregen met Duitsland samen. En dan ben je natuurlijk maar een klein percentage ten opzichte van Duitsland van het geheel.
Ja, ja.
Dus dan was het echt wennen en ook de organisatie op aanpassen. Wat krijgen we binnen? Hoe gaan we daarmee werken? En hoe zorgen we dat we toch voor de Nederlandse klant ook
aantrekkelijk
blijven? Absoluut.
En dan na 3 jaar word je die managing director van Nederland. Je bent dan 33 jaar.
Ja.
Dat lijkt me een grote verantwoordelijkheid.
Ja, ik weet ook nog heel goed de dag dat ik wegreed naar huis eigenlijk. En er besloten was dat ik die rol ging krijgen. Dat ik bij mezelf dacht, oké, wat is er nu eigenlijk gebeurd? Wat betekent dit nu eigenlijk?
En waar kwam je op uit toen je dat bedacht?
Nou, eigenlijk dacht ik ga het zien. Ik vind het heel leuk.
Ja.
En ik ga gewoon doen wat ik deed.
Ja.
Ben wie ik ben. Kom nou eenmaal uit de winkel.
Ja.
Word niet de directeur zoals dat in sommige gevallen misschien zo is.
Oké.
Heel leuk. En waar ik toen eigenlijk mee gestart ben, is dat ik vond dat we op dat moment in Nederland in een situatie zaten waarbij het heel veel over lijstjes, opvolgingslijstjes, checklisten ging. Een interne focus.
Ja.
Waarbij ook het belangrijk was dat we daadwerkelijk het voor de winkelteams gingen verbeteren en makkelijker maakten om hun werk te doen. Dus toen hebben we een soort lean proces ingezet en alles geschrapt wat overbodige werkzaamheden en taken waren.
Okay.
We hebben aan de winkelteams gevraagd. Toen kregen we een lijst van 496 punten.
Wow.
Alles bij elkaar. Hebben we dus met het support office over gezeten.
Procedurele dingen? Of waar?
Ja, vaak gaat het over routines die erin sluipen of zaken die je dan gedaan hebt. Er wordt iets nieuws uitgerold, maar het oude schrappen niet.
Oh ja, ja.
Uiteindelijk ook alles met het oog op dat er dus meer tijd beschikbaar zou komen voor de mensen om daadwerkelijk klanten te helpen en met de goederen bezig te zijn.
Ja.
Dus dat was heel leuk.
En hoeveel ruimte kreeg je in die rol vanuit Zweden? Hoe autonoom kon je opereren?
Ja, goed. En dat hele project hebben we uiteindelijk ook nog aan Zweden kunnen presenteren. En dat is opgepikt.
Alright.
Om daar meer mee te gaan doen.
Oké, dus je hebt wel ogen geopend daarmee eigenlijk.
Ja.
Om dingen efficiënt te kunnen doen.
Zeker.
Ja, en dan zit je in die rol. En dan wil je dingen naar je hand zelf anders doen. Als jij nu terugkijkt al die jaren, waar ben je dan meest trots op? Wat je hebt kunnen realiseren?
Ja, als ik terugkijk, dan is het natuurlijk de opening van de eerste flagship in Nederland, de Dam.
Oké, ja.
Wat heel bijzonder was, dat wij als Nederland flagship kregen.
Alright.
Die we konden openen, dus het was fantastisch.
Ja. Hoeveel groter was die dan de reguliere winkels?
Ja, sowieso is die veel groter, maar daarnaast natuurlijk qua locatie en muren. Daarna hebben we nog hele mooie flagships geopend, natuurlijk de Bonneteries.
Nou ja, uiteraard.
Dat ook fantastisch was. Ja. Daarnaast kan ik ook wel zeggen, we hebben ook echt een aantal keer met Great Place to Work, dat we tot beste werkgevers van Nederland zijn gekozen.
Alright.
Wat ik ook heel bijzonder vind, nog steeds met zoveel, we hadden bijna 4000 mensen in Nederland, collega's aan het werk.
Ja.
Dus dat is wel heel, heel mooi.
Ja, daar mag ik heel trots op zijn.
Ja.
Als je nou naar die jaren terugkijkt en je kijkt naar de H&M klant. Hoe is die veranderd in de loop der jaren? Of is die überhaupt veranderd?
Ja, ik denk in zijn geheel niet alleen de H&M klant. Maar klanten in zijn geheel zijn minder loyaal aan één bedrijf. Dat is ook niet zo gek, want de wereld ligt open voor iedereen om te bestellen online, waar je wil.
Ja.
Zelfs vrij jonge. Maar bijna zelfs kinderen of pubers in ieder geval bestellen zelfs in China hun kleding.
Ja.
Dus dat is wel denk ik een grote verandering.
Ja.
Daarnaast is het natuurlijk zo dat het klantkoopgedrag ook veranderd is in de loop der jaren. Door alles wat er ook gebeurd is met corona.
Ja, want die coronatijd, ja, die heb jij nog meegemaakt als managing director.
Ja.
Hoe is dat op jou overgekomen toen je in één keer winkels moest sluiten? En
ja, dat was heel, heel vreemd en onwerkelijk eigenlijk. Zelfs tot een paar dagen ervoor hadden we niet echt verwacht alles zou sluiten. Daarnaast is het wel zo dat wij gelukkig precies een week voor die tijd een one-team app hadden gelaunched, waar wij met iedereen in het hele bedrijf konden communiceren.
Ja.
Dus heen en terug, zeg maar. Dus dat was heel prettig, zodat we snel konden schakelen. We hadden de online shop natuurlijk open. Maar we hebben toen ons support office in groepen ingedeeld. Werkgroepen, die allemaal met andere taken aan de gang gingen als ze normaal deden.
Ja.
Dus het team is zo flexibel, dat is fantastisch. En in de winkels zag je ook eigenlijk alle initiatieven, de winkelteams, ontstaan. Van trainingen die in die tijd gegeven werden, terwijl de winkels dicht waren. Tot aan zelfs quizzen die ze deden. Of je zag mensen sporten en elkaar daarin inspireren met filmpjes die voorbij kwamen. Dus het heeft ook mooie dingen gebracht.
Dus die beperking heeft ook wel creativiteit gegenereerd.
Zeker. En ik denk ook, en zoals we natuurlijk overal wel horen, het heeft ook zeker wat gebracht voor bedrijven. Dat men nu wat meer thuis werkt soms of internationaal kan werken. En daar niet per se hoeft te wonen.
Nee.
Dat zeker, ja.
De positie online, hoe is die ontwikkeld door Pardon?
Ja, die was al heel sterk,
ja.
Dat sowieso. En dat is inderdaad nog veel sterker geworden. En wat ook interessant was, is dat je zag dat er een verschuiving was van het klantkoopgedrag van de grote winkels, wat eigenlijk meer naar de plaatselijke winkels ging.
Omdat mensen minder naar de grote steden, binnensteden gingen en meer regionaal ook gingen winkelen.
Ja, en dat is toch vrij lang zo gebleven. Alright. Dus dat is wel een interessante verschuiving geweest.
Ja. En dan, als we dan naar de markt op zich kijken, die werd zeker de fast fashion markt genomineerd door H&M en Zara. In jouw tijd is ook Primark opgekomen.
Ja.
Hoe heb je ernaar gekeken? Hoe heb je dat ervaren? Die supergrote winkels die in één keer overal geopend werden?
Ja, het blijft gewoon heel goed als er concurrentie is en dat uitje scherp.
Ja.
En natuurlijk heeft het impact gehad.
Ja.
Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat dat je kan zeggen dat niet alleen fashionbedrijven concurrenten van elkaar zijn. De klant kan zijn of haar geld maar één keer uitgeven. Dus in die zin zijn veel meer bedrijven concurrenten van elkaar.
Dus ook de mobiele telefonie en dat soort dingen.
Ja. Alles eigenlijk.
Ja, als je naar naar je doelgroep kijkt van H&M, zit daar dan nog een verschuiving in qua leeftijd?
In de doelgroep niet. Ik denk als je in de praktijk kijkt dat het zeker zo is dat er in... hangt ook van locaties af. Wie waar shopt, ook afhankelijk van of er andere winkels gesloten werden van andere bedrijven.
Ja.
Dat men uiteindelijk dan bij je komt winkelen ook, omdat hun andere favoriete winkel gesloten was. Reken even V&D in die tijd.
Ja.
Die sloot, zag je dat ook.
Ja.
Dus in die zin,
daar heb je wel omzet mee gegenereerd, laat maar zeggen, door het V&D sloot.
Ja, dat denk ik wel.
Ja. Ja, en dan na 12,5 jaar als managing director stop je ermee. En je verlaat na 26,5 jaar H&M.
Ja.
Hoe is dat dan?
Ja, het was heel vreemd in het begin. Het is een soort ontwennen.
Ja, wat was voor jou bewuste keuze om die stap te zetten?
Ja, uiteindelijk is het zo dat de rol ook verviel van managing director in Nederland. Want Hennis & Mauritz heeft regio's opgezet waarbij dus Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland als één regio zijn. Waarbij de rol niet meer bestond ook.
Als
managing director voor alleen Nederland. Natuurlijk hebben we ook andere mogelijkheden besproken. Ik vond het eigenlijk ook heel leuk om eens verder te gaan kijken. Want aan het einde van je leven wil ik in ieder geval meer gedaan hebben dan bij één bedrijf gewerkt hebben. En ik ben, zoals je al eerder zei, ook vrij jong begonnen. Ook vrij jong was ik al managing director.
Ja.
En eigenlijk wil je dat dezelfde baan ook niet doen tot je 65ste.
Nee.
Dus het was een mooi moment.
Ja.
En natuurlijk voelde dat in het begin net alsof je... Ja, je kan herinneren, maar als je het huis uitgaat. Weet je, dat je denkt, het is heel leuk, maar ook spannend.
Ja.
En dat was dit ook.
Ja.
Ik had heel veel ideeën in mijn hoofd wat ik eigenlijk anders zou willen gaan doen. En dat is ook de reden geweest. Omdat ik toch de ondernemersgeest heb. Ik wil graag met nieuwe ideeën, entrepreneuren. En dat was ook in de begintijd bij NS en Maurits... heel erg mogelijk. Je hebt heel veel hele mooie dingen neergezet.
Mm-hmm.
En dan is het ook een mooi moment om eens helemaal opnieuw te starten.
Ja, en dan stap je sustainability hoek in eigenlijk. Ja.
Ik kwam eigenlijk ook doordat ik met Paul Sprust, voormalig directeur van CNA Nederland, ging koffie drinken.
Ja.
En hij is met zoveel initiatieven bezig geweest en nog. Dat hij mij daarin aangestoken heeft.
Okay. Die kan het enthousiast brengen in ieder geval.
Ja, maar dat is heel leuk. Ja. Dus we hebben samen ook een initiatief gesteund wat bezig was met textiel en plastic en maakte daar bouwpanelen van.
Alright.
Dus zo zijn we eigenlijk samen aan de gang gegaan. Dat was hartstikke leuk.
Leuk. En daar ben je nu op doorgegaan. Je in eerste instantie vanuit je eigen holding, je eigen bedrijven, dat je start-ups... adviseert, dat is dus samen met Bas geweest. Initiatieven die daarin ontwikkeld zijn, zie je, er zijn natuurlijk diverse initiatieven geweest. Zie je ook dat de grotere retailers, zoals H&M of een Zara op CNA, daar ook daadwerkelijk wat mee doen? Of blijft het vooral hangen bij de idealistische kleine ondernemers?
Nou, je ziet wel dat er zeker initiatieven zijn bij grote bedrijven ook. Hè? Bijvoorbeeld H&M heeft die Global Change Award.
Ja.
Waar absoluut grote bedrijven openstaan om met nieuwe innovaties te werken.
Oké.
Ik denk dat het ook eigenlijk het enige antwoord is om op alle duurzaamheidsvraagstukken die er liggen.
Mm-hmm.
Is toch echt innovatie. En natuurlijk, het is een goede vraag, want er zijn heel veel innovaties die misschien nooit echte grote bedrijven halen. Aan de andere kant... zie je wel dat er veel bedrijven voor openstaan. En dat ook hun foundations dat er veel in geïnvesteerd wordt.
Okay.
En dat ook grote bedrijven wel echt research development afdelingen en innovatieafdelingen aan het opzetten zijn.
Want er wordt wel in de markt vaak, zeker door de wat gefocuste spelers gezegd, van die grote bedrijven, dus vooral greenwashing. Hè, die doen het allemaal meer uit marketingoverwegingen. Maar je hebt wel het gevoel dat ze daar echt ook serieus mee aan de slag zijn en ook mee door willen.
Ik denk dat er weinig keuze is, heel eerlijk gezegd. En natuurlijk is het ook vanuit commercieel oogpunt belangrijk dat je aan duurzaamheid werkt, want het is een klantverwachting.
Ja.
Dus uiteindelijk wil je de klant behouden, zul je daar ook aan moeten voldoen.
Ja.
Natuurlijk is het wel zo dat het tijd kost.
Hmm.
Want voor grote bedrijven, die hebben dus ook gelijk veel innovaties... kunnen niet à la minuut opschalen. En voor grote bedrijven heb je gelijk grote schaal nodig.
Ja, ja.
Dus dat is iets waar tijd in zit. Maar ik zie zeker wel ook veel grote bedrijven die daar druk mee bezig zijn. Wat veel tijd kost.
En ook in fashion.
Ja, maar als zij natuurlijk eenmaal daarin stappen maken, zijn het ook de grote spelers die het grote verschil kunnen maken.
Ja, nee, absoluut, absoluut.
En de wetgeving, reken even de UPV-wetgeving die eraan aankomt, is natuurlijk ook iets waar bedrijven gewoon in mee moeten.
Ja, helder. En sinds begin dit jaar ben je betrokken bij Desert Spring als CEO of Managing Director, whatever. Slogan van jullie is Bringing Back Life to Deserted Grounds.
Eigenlijk.
Wat meent dat?
Ja, komt ook vandaan van het feit dat die duindoornplan dus echt verwoestijning tegengaat in de droge gebieden. Wat ook wereldwijd een groot probleem is. Dus daarom hoop je, op deze manier hoop ik dat het komt mooi samen. Dat ik nog steeds met fashion bezig kan zijn. En een mooi initiatief kan. Waarbij je ook de fashionindustrie gaat ondersteunen om hun doelen te halen.
Ja.
Met dit fantastische product, wat ook uiteindelijk de wereld kan verbeteren.
Mooi. Wie zit er hier achter? Je bent dan de in de boegbeeld, zullen we zeggen. Maar wie zitten daar verder? Zijn er bij betrokken?
Het zijn drie ambitieuze bedrijven. Enview, dat is echt een venture builder organisatie.
Ja.
Smit & Zoon, die wel bekend in de leerindustrie is.
Oké. Okay.
En SN Botanicals. En zij hebben over meer dan 40 jaar ervaring in het laten groeien en producten maken van de duindoornplanten. Dus
alright.
Dat is, ja, is mooi dat ook deze partijen samen zijn gegaan. Om,
En is het dan echt gefocust op uiteindelijk de fashionindustrie? Of kom je dan ook terecht in bijvoorbeeld de meubelindustrie? Of,
ja, eigenlijk de totale leerindustrie.
Ja,
hè? Dus
ja.
Automotive tot natuurlijk ook... zelfs sport of food.
En is het nu gefocust op Nederland of is het al, trekken jullie dit al breder dan dat?
Nee, internationaal. Het is eigenlijk in eerste instantie ook omdat het een innovatie is. Is het belangrijk dat we partners vinden.
Ja.
En dat is ook zeker internationaal.
Okay.
En we zitten nu in een pilot fase. Dus dat is heel interessant.
Mooi.
Waarbij we partners zoeken om samen dit verder te ontwikkelen. Je zit al wel meer dan 3 jaar... werk in research development ook.
Wow.
Want het is technisch gevalideerd. Het is eigenlijk de productiestroom is gevalideerd door Solidaridad zelfs.
Oké. Okay.
Dus het is getest op voor kalfshuiden en schaapshuiden. Ze zijn klaar voor de pilot.
Mooie, mooie.
Op naar onze eigen plantages om het op te kunnen schalen.
Oké, okay, ja.
En de
groenmarkt
te kunnen vervangen.
Mooi. Ja. Als we kijken naar de toekomst, als jij kijkt naar, je bent nu 2 jaar echt een beetje uit de dagelijkse business van retail weg. Hoe kijk je nu naar retail? Van hier zal je naar fashion retail bijvoorbeeld. Zie je dingen veranderen?
Ja, sowieso zie je natuurlijk als je nu als klant en er eventjes uit bent geweest en je ziet als klant dat het voor retailers moeilijk is, vond ik toen al. Maar nog meer nu om zich te onderscheiden in de fashion. Er is zo'n enorm aanbod.
Ja.
Dus daar zal in de toekomst denk ik nog een grote uitdaging liggen.
Ja.
Daarnaast zal het ook zo zijn dat ook hier de vraagstukken die zullen blijven denk ik. Hè, als je het hebt over hoe zal het zich ontwikkelen tussen de fysieke winkels, de online shops.
Ja.
Wat zal er gebeuren met de store portfolio's? Focus zal moeten blijven op loyalty van customers.
Hoe zie jij je eigen toekomst? Zien we je ooit weer terug bij mijn retailorganisatie?
Ja, dat wist je nooit natuurlijk. voor nu zeg ik, ik vind dit zo leuk, dit initiatief. Ik wil hier heel graag iets moois van maken.
Ja, ja.
Maar je weet nooit.
Nou, spannend. De laatste vraag altijd een beetje hier is. Als jij terugkijkt op jouw carrière. Wat zijn voor jou dan kantelpunten die... van invloed zijn geweest?
Ja, het grootste is natuurlijk dat ik naar Amerika ben gegaan.
Ja, ja.
Waar ik en heel veel geleerd heb en over kansen door heb gekregen.
Ja. En als jij naar andere retailers of ondernemers kijkt, wie inspireerde jou weer?
Ik vind... veel retailers inspirerend, maar vooral ook als ik er zo even een aantal moet noemen, zeg ik Patagonia is natuurlijk inspiratie, mag kopen voor iedereen.
Ja.
Ik vind Rituals ontzettend inspirerend als je het hebt over hun kwaliteit en prijsverhouding. Ook hoe hun bezig zijn met de mogelijkheden voor klanten om... gepersonaliseerde items te krijgen. Dat is fantastisch.
Ja.
Maar ook kleinere ondernemingen, lokale kleinere ondernemingen zijn... waar je echt nog het ondernemerschap terugziet. Dat als je binnenkomt, dat je herkend wordt als klant. Dat is zo fantastisch.
Ja. Mooi. Nou, ik vind het gaaf om jou hier nu te mogen spreken over jouw retaillessen. Ik wil jou hartelijk danken, Suzanne.
Heel graag gedaan.
Jouw bijdrage aan de Retrends podcast. Aan alle luisteraars van deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retrends podcast en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dankjewel.
De Retailtrends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal, zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks, the number one in consumer AI.